eerste 14 versen. Deze tweede zendbrief, geliefde, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetend, dat in het laatste van de dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen en zeggen: waar is de belofte van zijn toekomst? Want van die dag dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin van de schepping. Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord van God de hemelen van overlang geweest zijn en de aarde uit het water en in het water bestaand, door welke de wereld die toen was met het water van de zondvloed bedekt zijnde vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag van het oordeel en van de verderving van de goddeloze mens. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefde, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren. En 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willend dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar de dag des Heeren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met een gedruis zullen voorbijgaan en de elementen branden zullen en vergaan en de aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Dewijl, omdat dan deze dingen alle vergaan, hoedanige behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid, verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag van God, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijnde zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaarstigt u, span u ervoor in, dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hem bevonden mocht worden in vrede. Tot zover. We willen samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. In onze voorbeden willen we denken aan moeder en oma Hoefnagel. Ze heeft in de afgelopen week haar nog enig overgeblevene broer moeten verliezen. En daar heeft ze heel veel verdriet van. We willen haar en ook de verdere familie van harte aan de Heere opdragen. Heere in de hemel, wij belijden dat u de eeuwige bent. U staat boven de tijd en u regeert ook alles, zowel in de hemel als ook op deze aarde. We hebben er ook van gezongen met de dichter van Psalm 93 en de dichter van Psalm 99 mee. U regeert. U bent de koning van alle koningen. En dat mag ons rust geven. Wat er ook wisselt en verandert op deze aarde. En inderdaad, jaren vergaan en nieuwe jaren breken aan. Maar u blijft dezelfde. En u wilt ook in het komende nieuw begonnen jaar er voor ons zijn. Want dat is toch ook vanmorgen alweer gebleken, heren. Toen we aan het begin van deze dienst het ook mochten horen dat u in die zegengroet tot ons kwam. Genade, zei u, en vrede. Wij willen ons in uw hoede aanbevelen. Als gemeente. Ook in het komende jaar, heren, zijn we diep afhankelijk van uw zegen. Wilt u ons in alle opzichten nabij zijn, gedenken, leiden? Wilt u allen onder ons die moeite en zorgen hebben, troosten, ondersteunen en kracht geven? En dan willen we vanmorgen heel in het bijzonder aan u opdragen, moeder en oma Hoefnagel uit de Meent, die in de afgelopen week geconfronteerd werd met het overlijden van haar nog enig overgebleven broer. Iets wat haar heel veel verdriet geeft. Wilt u in het bijzonder haar gedenken? En ook de familieleden? Heren, maar we dragen allen in het midden van onze gemeente aan u op, die op wat voor manier dan ook, ook al op het nieuwe, in het nieuw begonnen jaar geconfronteerd zijn met moeite, met verdriet, met zorg en met spanning. Maar we dragen onze gemeente ook aan u op, heren, als het gaat om de voortgang van uw eigen werk. En dan denken we vooral aan het geestelijke aspect. Wilt u bouwen? Wilt u geven, heren, dat ook in het komende jaar uw woord werkelijk voor ons mag zijn, een lamp voor onze voeten en een licht op ons pad? Wilt u uw koninkrijk ook uitbreiden onder ons en wie nog buiten u leeft, tot u trekken? Heren, wij bidden of u ons als gemeente, als we bezig zijn om uw woord te onderzoeken op de verenigingen, als we in de Bijbelstudiegroepen het woord open doen, als we op de catechisaties bezig zijn om te proberen te verstaan wat u tot ons te zeggen heeft, of u al dat werk in het midden van ons wilt zegenen. Wil ook alle ambtsdragers nabij zijn. Dat ze met zegen en met vrucht hun werk door u hen opgedragen in het midden van onze gemeente mogen doen. We weten ons diep afhankelijk, heren, van uw onmisbare zegen. Maar gedenk ons ook persoonlijk, heren, het nieuw begonnen jaar, als we misschien tegen heel wat dingen opzien, als er jongeren zijn die misschien tegen het examen opzien dat er aan zit te komen. Of als er jongeren zijn die niet precies weten wat ze moeten kiezen met het oog op de toekomst. Wilt u hen ook nabij zijn? Of als er nog zoveel vragen in hun hart leven waar ze maar niet uitkomen. We dragen ook onze jonge mensen van harte aan u op. Wil ook hen leiden, heren, door het licht van uw woord. Heer in de hemel, wij bidden van u of u ook in het nieuw begonnen jaar alles wilt zegenen wat op uw zegen wacht. En dan denken we in het bijzonder aan uw kerk wereldwijd. We weten dat we weer een jaar dichter bij de voleinding gekomen zijn. En wilt u geven, heren, dat we ook als kerk op deze aarde werkelijk verwachting mogen hebben, uitzicht mogen hebben. En zoals we dat vanmorgen ook zullen horen vanuit 2 Petrus, dat we als kerk ook in heiligheid en in godzaligheid mogen wandelen, tot eer van u. We dragen allen aan u op, Heere, die over ons gesteld zijn. Onze overheden, onze vorstin en ook haar gezin en huis, wil ze ook in het komende jaar bijzonder zegenen. En zo komen we vanmorgen samen tot u, die de eeuwen verduurt, die trouw bent en die trouw blijft tot in der eeuwigheid. En niet alleen bevelen we ons in uw hoede aan, maar we bidden ook dat op deze eerste nieuwjaarsdag van het jaar 2011 uw woord ons mag leiden. En open daartoe onze harten door de leiding en de werking van uw geest. En dat ook uw dienaar vanmorgen de woorden mag ontvangen die hij tot de gemeente moet spreken. En zo komen we samen tot u, Heere. Hoor ons bidden. Zegen ons. Zie ons niet aan in onszelf, maar zie ons aan in uw genade. In de Heere Jezus Christus geopenbaard, om zijnentwil. Amen. Psalm 57 is een psalm waarin gebeden wordt om het licht en om de bescherming van de Heere. En daarvan willen we samen zingen het eerste, het tweede en ook het zevende vers. Dus Psalm 57, vers 1, vers 2 en vers 7. Het uitgangspunt is vanmorgen 2 Petrus 3, het 13e vers, waar de apostel schrijft: maar wij verwachten naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde in de welke gerechtigheid woont. En we zingen straks met elkaar op Psalm 130, het derde vers: ik blijf den Heer verwachten en mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Gemeente, vandaag is het nieuwjaarsdag, de eerste dag van het pas begonnen jaar 2011. Je kunt je de vraag stellen: wat is nou eigenlijk een nieuw jaar? Hè? Is dat nou een jaar waarin alles werkelijk nieuw is? Is er nou een heel groot en is er ook een heel beslissend verschil met het oude jaar dat gisteravond is afgesloten en daarom nu achter ons ligt? In het oude jaar was er niet alleen maar vreugde, er was ook verdriet. Misschien dat u daar vanmorgen ook nog wel over zou kunnen spreken. Er was niet alleen zegen, maar er was ook heel veel zorg. En er was niet alleen gehoorzaamheid aan God, maar we moeten het erkennen, er was ook zoveel gebrek aan gehoorzaamheid. En ligt dat nou allemaal achter ons in het nieuw begonnen jaar? Is dat nou het verschil tussen het oude en het nieuwe jaar? Het oude is voorbij gegaan, het is nou werkelijk allemaal nieuw geworden? Nou, helaas, moeten we zeggen. Het nieuwe jaar, dat verschilt nog niet zoveel, hoor, van het oude jaar. En eigenlijk zijn vannacht alleen maar de jaarcijfers versprongen. 2010 werd 2011. En eigenlijk is dat alles. Een nieuw jaar, gemeente, is, als je het nou op de keper beschouwt, eigenlijk helemaal niet een nieuw jaar. En er is dus een hoogleraar geweest, professor Van Ruler, Nederlands hervormde hoogleraar in Utrecht, die al in de 50er jaren een boekje schreef. En in dat boekje, daar kwam op een gegeven moment ook een passage in voor over Nieuwjaarsdag. En dan schrijft hij met de volgende woorden, en het is best wel heel kras uitgedrukt, vind ik, maar dan schrijft hij met de volgende woorden over het zogenaamde nieuwe jaar. Dan zegt hij: een nieuw jaar, dat is reeds aan den beginnen tot op de draad versleten. Een nieuw jaar, aan het begin al tot op de draad versleten. Zo oud is het. En ja, als je er goed over nadenkt, het is kras uitgedrukt, maar het is natuurlijk wel zo. Want al dat oude, dat is vannacht gewoon meegegaan, het nieuwe jaar in. En toch zal het dus echt nieuwjaar gaan worden, gemeente. Toch zal de grote nieuwjaarsdag eens een keer gaan aanbreken, die het begin vormt van een werkelijk nieuwe tijd, waar in dan alles werkelijk van het oude achter ons zal liggen. En dat nieuwe jaar, dat zal dan ook niet 12 maanden gaan duren, maar dat zal dan een eeuwigheid gaan duren. En de apostel Petrus, die schrijft daarover in dat derde hoofdstuk van zijn tweede brief. We hebben het met elkaar gelezen vanmorgen en we willen er ook met elkaar bij stil gaan staan wat hij allemaal schrijft en wat ook de betekenis daarvan is voor ons van vandaag, juist op deze nieuwjaarsdag, maar ook daarna. En ik heb als thema gekozen, echt nieuwjaar. Echt nieuwjaar. De apostel Petrus die schrijft in dat 13e vers, wij verwachten nieuwe hemelen. Daarmee bedoelt hij overigens een nieuw uitspansel. Hè? Want mensen zeggen wel eens, hoe kan dat nou? Moet de hemel nou ook vernieuwd worden? Nee, een nieuw uitspansel wat boven ons is. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Nieuwe hemelen, een nieuwe aarde, een nieuwe tijd. Dat verwacht de apostel. En dat is voor hem niet een wens, hè, zoals we elkaar ook vanmorgen heel wat goede wensen zullen toevoegen. Het is ook niet een droomwens, zo van nou daar droom ik van, dat zou ik nou eigenlijk zo graag willen, dat dat nou eens een keer gaat gebeuren. Nee, het is een verwachting. Hij weet, het komt, hij ziet er naar uit. Ja, wat brengt die apostel Petrus er nou toe om zo stellig nieuwe hemelen en een nieuwe aarde te verwachten? Nou, gemeente, hij geeft zelf antwoord in dat 13e vers. Moet u maar eens meelezen, want wat zegt hij dan? Wij verwachten, en dan komt het, naar zijn belofte nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. Naar zijn beloften. Dus dat is het, hè? Dat belofte woord van de Heere. Dat is de grond van zijn verwachting. Nou, je kunt hem een slechtere grond bedenken. Of beter gezegd, er is geen vaster grond, gemeente, dan de beloften van God. En ik wijs op Psalm 89, waarin de Heere zelf aan het woord is. En dan zegt hij op een gegeven moment, u kan het gewoon nalezen. Hè, hetgeen uit mijn lippen is gegaan, zal ik niet veranderen. Zo is de Heere. Wat hij beloofd heeft, zal hij vervullen. Zal hij doen. Niets is vaster dan Gods beloftewoord. Hè. En nou heeft God beloofd dat er straks eens nieuwe hemelen zullen komen en een nieuwe aarde. En daarom verwacht de apostel het nou. En wij, gemeente, wij mogen het met Petrus mee gaan verwachten. Wij mogen ook op dat belofte woord gaan zien. We mogen dat ook als uitgangspunt gaan nemen van onze verwachting. We mogen weten, de Heere heeft het beloofd en daarom zal het gebeuren. Waarom verwachten we de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen? Omdat God het heeft beloofd. Dan zal er misschien een jongere onder ons zijn die zegt van ja, maar wanneer heeft de Heere dat dan beloofd? En waar lees ik dat dan? Nou, als je vanmiddag even tijd hebt, en dat heb je misschien wel, en anders vanavond en anders begin volgende week wel even, dan moet je Jesaja 65 eens een keer lezen. Jesaja 65, dan kom je vanzelf bij het 17e vers uit. Hè? En dan weet je niet wat je leest. Want in Jesaja 65, dan dat 17e vers, dan komt dat ineens in al zijn heerlijkheid naar voren. In al zijn majesteit komt het naar voren dat de Heere zegt, want ziet, ik schep nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En de vorige dingen, daar zal niet meer aan gedacht worden. En die zullen niet meer in het hart van ons mensen gaan opkomen. Dus de Heere zegt, ik zal straks eens echt nieuwjaar gaan maken. Dat al dat oude wat jullie zo teneerdrukt, dat er niet meer zal wezen. Ik zal het doen, zegt de Heere. Nou, dan is er toch gegronde reden om de nieuwe hemel en de nieuwe aarde te verwachten. Of niet? Ja, maar toch waren er in de dagen van Petrus al mensen die er toch wel wat vraagtekens bij hadden, bij die nieuwe hemel en die nieuwe aarde. Zal dat nou werkelijk gaan komen, zeiden ze. Kunnen we nou echt die nieuwe tijd verwachten? Want ze zeiden, het duurt allemaal zo lang. De Heere heeft het al in het Oude Testament beloofd, dat is zeker waar. Maar hoeveel jaar is dat nou geleden? Ja, dat is 700-800 jaar geleden. En dan mag je toch eigenlijk wel eens een vraagteken zetten. Achter de vervulling van een belofte, stel je nou eens voor, zeg. Je belooft iets aan iemand en na een jaar of 20, dan heb je die belofte nog niet ingelost. Dan zegt zo iemand, nou ja, je bent me ook een mooie, je hebt wel een mooie belofte gedaan, maar er zal wel niks meer van komen. En als het dan 700 of 800 jaar is dat die belofte geleden gegeven is, het zal er wel niet meer van komen, zeiden ze. Het zal wel zo zijn dat de Heere de belofte gegeven heeft en op een gegeven moment dat hij toch op de een of andere manier, om een of andere reden, besloten heeft om die belofte toch niet te vervullen. Kijk maar om je heen, zeiden die mensen, wat verandert er nou? Het oude jaar vergaat, het nieuwe jaar breekt aan, maar wat verandert er nou? Het wordt lente, het wordt zomer, het wordt herfst en het wordt weer winter. Maar wat verandert er nou? En die cirkelgang die voltrekt zich nou eeuw in eeuw uit. In 1400 was de situatie niet zoveel anders dan in 2011. Een nieuwe tijd verwachten. Op grond van de belofte van de Heere. Nou, in Petrus' dagen, gemeente, waren er heel wat mensen die zeiden, nou, laten we dat nou maar niet meer doen. Hè. En we kunnen er ook niet meer op aan. En we willen er ook niet meer op staan, op die belofte. De verwachting die was, om het zomaar eens te zeggen, stuk gelopen op de onveranderlijkheid van de praktijk van de dingen. Misschien dat er iemand is die zegt, nou kan er wat bij voorstellen. Misschien dat er een jongere onder ons is die zegt van, nou eigenlijk vind ik dat ook zo. Er wordt wel gezegd dat we straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde krijgen. Maar ja, wat zie je daar nou van? Het blijft allemaal toch maar zoals het is. Zou het nou echt gebeuren? Hoe gaat het nou dikwijls, gemeente, hè, wanneer mensen een vraagteken zetten achter dat wat de Heere heeft gezegd. Hoe gaat dat nou? Hè? Is het dan vaak dat mensen, om zo te zeggen, dan zeggen, nou dat heeft de Heere in zijn woord gezegd en ik geloof het niet, en dat ze de Bijbel dicht doen en dat ze dan overgaan tot de orde van de dag. Nee, het is het heel wonderlijke dat je vaak ziet dat mensen dan beginnen te spotten. Moet je eens opletten. Ook in de Nederlandse literatuur heb je de voorbeelden ervan dat mensen afscheid genomen hebben van de schriften en het geloof in de Heere. En dan begint men ontzettend te spotten, want ja, je moet je er toch wel van afmaken. Dan gaan ze God belachelijk maken. Dan gaan ze de mensen die de woorden van God nog serieus nemen ook een beetje belachelijk maken. Kijk, dan gaan ze op de nieuwjaarsmorgen weer naar de kerk en dan gaan ze weer nadenken over een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Nou, laat die mens. Maar wij vinden het eigenlijk maar dwaas en belachelijk. Na zoveel jaren, nu al ruim 2000 jaar, nog geen nieuwe aarde. En dan toch op nieuwjaarsmorgen dan maar weer op hopen en verwachting over hebben en zo. Ach, die mensen zijn toch eigenlijk niet helemaal goed wij. Hier in 2 Petrus 3 gemeente gaat de apostel in op deze tegenwerping. Het blijft allemaal zoals het is en er zal wel geen nieuwe tijd, geen nieuwe aarde en een nieuwe hemel komen. Dan is de apostel heel erg scherp. Hij zegt van, ja, maar dan moet je eens een keer horen. Jullie zeggen dat het niet kan en dat God ook niet zal ingrijpen. He, dat is toch nog nooit gebeurd, dat God heeft ingegrepen in de geschiedenis. Maar dan vergeten jullie wel één heel belangrijke gebeurtenis, zegt Petrus. Dan vergeten jullie de zondvloed. Of heeft er geen zondvloed plaatsgevonden dan? Er heeft een zondvloed plaatsgevonden. Wat was die zondvloed dan? Overmatige lekkage, zoals je het vandaag misschien ook in je huis hebt vanwege het sneeuwwater? Nee, natuurlijk niet. Het was dat God zijn oordeel heeft laten komen en de sluizen van de hemel heeft geopend en ook van de aarde geopend heeft, staat er in de schrift. Het aardoppervlak onder water gezet en alles is vergaan. Ja, behalve de gelovige Noach en zijn 8 zielen. Heeft God zijn oordeel dan nog nooit laten komen? En de zondvloed dan, wat was dat dan? De zondvloed was het ingrijpen van God, waar hij een einde maakte aan het oude, door de zonde bepaalde, en waarin hij een nieuwe tijd gaf. En zeker, het was alles nog voorlopig. Want ook op die zogenaamde nieuwe aarde is weer een hele hoop van het oude terechtgekomen. Maar toch, de apostel die wijst erop, God heeft eens ingegrepen. Er is al een soort van een oordeel of een voorafschaduwing van het oordeel geweest. De zondvloed is er geweest. Nou zegt de apostel, wat denken jullie? Wat denken jullie? Dat God liegt als hij zegt dat er straks toch weer een nieuwe tijd komt die een einde inhoudt van al het oude. De apostel wijst erop dat zoals God heeft ingegrepen in de historie, dat God straks opnieuw zal ingrijpen in het wereldgebeuren, waar ieder mens deel van uitmaakt. En dat is het eerste punt wat hij tegen de kritiek inbrengt. En het tweede, dat is eigenlijk dat hij zegt, het duurt inderdaad lang. Het is niet te ontkennen, zegt Petrus, dat er een hele tijd overheen gaat. Hè? Dat God de belofte gaat en de vervulling komt. Daar wil hij ook helemaal niets van afdoen, maar hij wil het wel positief duiden. Hij wil niet zeggen van, omdat het zo lang duurt, zal er wel niks meer van komen. Nee, de apostel zegt, weet je wat het is? Dat het zo lang duurt, dat heeft alles te maken met de langmoedigheid van God. En wat is nou langmoedigheid? Dat is geduld. Dat is barmhartigheid. Dat is dat God ruimte geeft in de tijd om mensen te laten horen dat er genade is bij hem. God die laat de tijd toch nog zo lang voortduren, zegt Petrus, omdat hij niet wil dat er mensen zijn die verloren gaan. Maar dat de Heere heeft juist een andere wil. Hij wil dat mensen behouden worden. Dat ze tot bekering komen in hun leven. Dat ze gaan inzien, zo kan het niet langer zonder hem leven. En dat ze op de knieën komen en dat ze hem werkelijk leren kennen en dienen. En van de genade van zijn lieve zoon Christus afhankelijk worden. Weet je waarom het zo lang duurt? Zegt Petrus. Dat is omdat de Heere ieder mens op het oog heeft en de zaligheid gunt. Het staat er, lees het maar. Hij wil niet dat enigen verloren gaan, vers 9, maar dat ze allen tot bekering komen. En dan zijn er ook wel eens mensen die zeggen, nou, dat gaat alleen maar over de uitverkoren en zo, en die moeten tot bekering komen, maar dat staat hier niet. Het gaat hier niet om de verborgen wil van God om het zo te zeggen. Het gaat hier om de geopenbaarde wil van God. En wat is de geopenbaarde wil van God? Hij wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Dat is waar het over gaat. En daarom bestaat deze oude wereld nog. En daarom duurt het nou zo lang voordat God de nieuwe aarde en de nieuwe hemelen in het aanzijn roept. Het is geen traagheid. Het is niet dat God eigenlijk maar langzaam is. Maar het is eigenlijk dat God zegt, ik wil zo graag dat ieder mens op deze wereld tot bekering komt. Want God gunt niet een mens aan het verderf. Hij heeft geen lust in de ondergang van mensen, maar daarin dat ze tot bekering komen en tot behoud. Begrijpen we nou waarom het zo lang duurt? En dan kun je zeggen, wat een genade dat het zo lang duurt. Want op het moment dat het over is, is ook de genadetijd voorbij. Hè? Als vandaag de nieuwe tijd aanbreekt, als de nieuwe hemel en de nieuwe aarde vandaag door God in het aanzijn worden geroepen, dan is het gebeurd met de genadetijd. Dan kan niemand meer tot geloof en bekering komen. Er is, wat dat betreft, er is geen reden op grond van welke tekst in de Bijbel dan ook om te veronderstellen dat God straks aan mensen nog een tweede kans zal geven of wat dan ook. Nee, zolang we hier zijn, zolang we in dit leven zijn, zolang we op deze oude aarde zijn, daar is de tijd van de genade. Daar komt God met het aanbod van de genade. Daar komt God ook met de drang om hem te zoeken. Bedenk wat tot je vrede dient. God wil niet dat enige verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Kijk, zegt Petrus, en daarom duurt het nou zo lang. En dan zeg je, wat een genade dat het zo lang duurt. En gelukkig dat het nog niet zo ver is, dat de nieuwe aarde gekomen is. Er komt wel eens een einde aan het geduld van God. En Petrus schrijft hier in dit derde hoofdstuk dat dat moment er zal wezen wanneer wij mensen daar niet 1, 2, 3 op gerekend zouden hebben. De echte nieuwjaarsdag, zegt Petrus, die komt als een dief in de nacht. Nou, wat is een dief in de nacht? Dat is onverhoeds. Trouwens, de Heer Jezus heeft er ook zelf op gewezen. Als een strik zal die dag komen, zegt hij, over al degenen die op de aardbodem gezeten zijn. En dat, waar doet je dat beeld nou aan denken, gemeente? Een strik. Nou, dat doet je denken aan een stroper. Die heeft strikken gezet. En het dier dat loopt in de strik. En dan is het helemaal gebeurd. Want de strik die zet zich vast. Het dier kan geen kant meer op. Het is gebeurd. En het is met het beest gebeurd. Het echte nieuwjaar komt plotseling. En laten we daarom, voor zover we dat nog nooit hebben gedaan, de tijd die we op deze oude wereld krijgen, gemeente, toch gebruiken om de Heere te zoeken. Ook voor jou. De tijd die je in 2011 krijgt, gebruik die nou om de Heere te zoeken. Dat is nou het allerbelangrijkste. Dat is nog veel belangrijker dan dat het op school goed gaat. Dat is nog veel belangrijker dan dat je straks wat centjes verdient en zo. De Heere Jezus leren kennen als je zaligmaker en je koning. Laten we de tijd die God ons geeft gebruiken om hem te zoeken, hem te leren kennen. Ouderen, jongeren, geldt voor ons allemaal. En als straks het echte nieuwjaar is aangebroken, Ja, dan is het werkelijk gebeurd met al het oude. En Petrus spreekt er ook over, gemeente. Hij heeft het over een vergaan van de aarde. Vroeger in de dagen van Noach is de aarde vergaan door water. Ik heb het al even gezegd. Maar straks vergaat de aarde door het vuur. De hemelen zullen met een gedruis voorbij gaan. De elementen zullen branden en vergaan. De aarde en de werken die daarin zijn zullen verbranden. Het vuur zal hoog oplaaien. Met veel lawaai, gedruis, zullen de hemellichamen uit elkaar vallen. Desintegreren, zeggen we dan met een mooi woord. En ook op de aarde blijft niks intact. Alle werken van de mensen zullen uit elkaar vallen. En gaat het dan om bouwwerken? Ik denk het wel. Gaat het dan om boze werken van mensen? Zeker ook. Alles wat door mensen is gedaan zal ten prooi vallen aan de vergankelijkheid. Het zal allemaal nog indrukwekkender en ingrijpender wezen dan bij de zondvloed. Toen kwam het aardoppervlak op een gegeven moment weer uit het water omhoog. Toen zakte het water en toen kwam de grond weer omhoog. Maar nu blijft er niets over van wat er boven in het uitspansel is en van wat er beneden op de aarde is. Het zal allemaal door vuur vergaan. En de woorden die de apostel gebruikt, die wijzen op een complete vernietiging. Er wordt ook wel eens gedacht, het zal een zuivering wezen. En er blijft alles nog bestaan. Maar mijn hoogleraar Nieuwe Testament, die veel te vroeg, althans naar menselijke maatstaven, overleden is, professor Versteeg, die heeft als commentaar op dit gedeelte eens een keer gegeven: de woorden die hier staan, vergaan, uiteenvallen, brandende versmelten, de woorden die hier staan, en zeker ook in de grondtekst in het Grieks, die geven geen aanleiding om te denken dat er nog iets van het oude zal worden voortgezet, dus dat het zal blijven bestaan. Die woorden die laten eigenlijk meer zien dat alles ten grond toe zal vergaan. Is dat niet een aangrijpende boodschap, gemeente? Is dat niet een aangrijpende boodschap? Alles zal vergaan, zowel boven als beneden. Maar gelukkig, gemeente, is dat niet het einde. Want als dat nou het einde zou wezen, dan zou het geweldig triest zijn. Maar dat is het niet. Want wat zegt dan de apostel? Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde. En dat is wat God dan zal scheppen. Een nieuwe aarde ook. Nieuwe hemelen, een nieuw uitspansel, maar ook een nieuwe aarde. En dan zal het echt nieuw zijn. Dan zal er geen zonde meer zijn. Waar je nou niet bovenuit kan komen. Waar je nou zoveel strijd mee hebt. Er zal geen zonde, geen aanvechting, geen verontreiniging die je geweten bezwaart meer zijn. Er zal geen verdriet meer zijn. Geen dood. Er zal geen gezucht meer worden gehoord over de ziekte en over de handicaps en over de psychische moeite. Op de nieuwe aarde, zegt de apostel, woont de gerechtigheid. En wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Nou, dat is dat het allemaal recht is. Allemaal recht. De mensen op de nieuwe aarde staan recht tegenover God. Ze staan recht tegenover elkaar. In de schepping is alles weer recht. Niets wat verstoort. Niets wat doet zuchten. En de gerechtigheid heeft de vrede in haar kielzog, schreef iemand. Dat betekent er is harmonie. En dan komt inderdaad dat beeld naar voren dat Jesaja ook al heeft mogen tekenen. Hè? De wolf en het lam zullen samen weiden, de leeuw zal stro eten als de os. Nou, is dat nou geen tijd om naar te verlangen? Het zal in 2011 niet zoveel anders worden, gemeente, dan in 2010. Echt niet. Zolang de oude wereld bestaat, verandert er niet zoveel. Maar je mag als gelovig mens uitzicht hebben dat het eens wel anders wordt. Dat het eens beter wordt. Dat er een nieuwe hemel komt, dat er een nieuwe aarde komt waarop de gerechtigheid woont. En je mag er niet alleen naar verlangen. Maar je mag die nieuwe tijd ook al daadwerkelijk verwachten door een ander leven. Daar wijst apostel Petrus ook op. Hè? Hij zegt verwachten. Weet je waar dat nou ook uit bestaat? Dat je je leven mag gaan leiden in heiligheid en in godzaligheid. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanig behoort gij te zijn in heilige wandel en in godzaligheid. Wat betekent dat? Dat je anders leeft dan dat de mens in deze wereld leeft. Dat je anders leeft dan dat de mensen naar het schema van deze wereld leeft. Dat je anders denkt dan dat de mensen die de Heere niet vrezen denkt. Dat je anders bent in heiligheid en in godzaligheid. Godzaligheid vol van God zijn, toewijding aan de Heere. Zo leef in toewijding aan de Heere. In het diepe verlangen om je leven te richten naar zijn heilige goede geboden. Straks wordt alles volmaakt op de nieuwe aarde. Gerechtigheid zal er immers wonen. Maar als christen ben je geroepen en word je weer geroepen, steeds weer, om nu al op weg daar naartoe een leven te leiden in heiligheid en in godzaligheid. En dan kan ik me best voorstellen dat je dan bij jezelf zegt, nou, dat is nogal wat, hè? Ja, dat is ook wat. En dat je bij jezelf ook zegt, ja, maar hoe moet ik dat nou gaan doen? Want er is nog zoveel onheiligheid in mijn hart en in mijn leven en zoveel gebrek aan gehoorzaamheid. Weet je, neem dat nou allemaal maar mee, hè? Dat oude. En leg het aan de voeten van de Heer Jezus. En bid of hij je door zijn geest vernieuwt. Dan zal hij het doen. En je kent wel die prachtige vergelijking van de wijnstok en de ranken. Hè? Als je je sappen trekt uit de wijnstok, dan zal de Heere als die wijnstok ervoor zorgen dat jij als rank gaat bloeien en gaat vruchten dragen. Je hoeft het niet zelf te doen, je mag het van hem verwachten. Neem al dat oude van jezelf, je onheiligheid, je onwil en je ongehoorzaamheid, neem het mee en breng het bij de Heer Jezus. En bid elke dag om de vernieuwing door zijn geest. En het is ook nog eens een keer zo, gemeente, en dat is het laatste wat ik wil opmerken. Dat uit onze handel en wandel in 2011 zal blijken of wij een echte nieuwe tijd verwachten of niet. Als we zullen leven in 2011 zoals de buren leven die nergens aan doen, dan heb je geen verwachting. Maar als je die verwachting hebt van die nieuwe tijd, dan zul je inderdaad al je leven inrichten naar de komende tijd. Nou weet ik het zeker hoor, met bidden en met strijden, niet in volmaaktheid. Nee, daar gaat het niet om, maar wel dat het je verlangen is. Zo wil ik leven, Heere, ook in 2011, als u dat van ons vraagt. Stel je nou eens voor, hè. Dat er twee mensen zijn die zeggen we gaan trouwen. Maar ze zijn er niet mee bezig. Zijn jullie bezig om woonruimte te zoeken? Nee. Ben jij bezig om een uitzet bij elkaar te scharrelen? Nee, waarom? Dan mag je toch de vraag stellen, gaan die mensen eigenlijk wel trouwen? Als ze er helemaal niet mee bezig zijn. Als je gaat trouwen, dan ben je al een hele poos mee bezig om je daarop voor te bereiden. Vanaf het moment dat je samen het eens geworden bent, ben je eigenlijk daar al mee bezig. We gaan trouwen samen. En we gaan naar woonruimte zoeken. We gaan dingen aanschaffen. Alles staat in het kader van de komende trouwdag, hè? Zo is het toch? En zo is het met een christen ook. Als die werkelijk leeft bij de overtuiging dat straks alles nieuw wordt. Als die een echte verwachting in zijn hart heeft, hè, dan stempelt dat zijn leven. Dan kan die niet meer zijn zoals de wereld is. Maar dan zegt hij, ik zal inderdaad, zij het dan biddend en strijdend, maar ik zal inderdaad mijn schreden richten naar Gods wil. Als wij een echte verwachting hebben, gemeente, dan zal 2011 staan in het teken van de voorbereiding op dat echte nieuwjaar. Amen. Laten we samen danken en bidden. Wij verwachten nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En wij verwachten dat naar zijn belofte, zegt Petrus. Omdat u het beloofd heeft, Heere. En alles wat uw mond is uitgegaan, blijft vast en onverbroken. We kunnen erop aan, ja, we kunnen erop staan. Heere, geef dat die verwachting ook werkelijk ons leven mag beheersen. Het leven van 2011. Dat het in het teken mag staan van de echte nieuwe tijd die komen gaat. Wat zal dat heerlijk zijn. Een aarde, een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. Waarop er een einde gekomen is aan al dat oude. Al datgeen wat verontrust, terneerdrukt, doet zuchten. Verwachten betekent meer dan alleen maar uitzien. Ook dat hebben we vanmorgen vanuit uw woord gehoord, heren. En geef dat ons leven in 2011 echt in het teken mag staan van de nieuwe tijd. Een wandel in heiligheid, een wandel in godzaligheid. Werk het door uw geest en woord uit in ons leven. Heren, we zeggen u nam dank dat we zo ook aan het begin van dit nieuwe jaar 2011 als gemeente bij elkaar mochten zijn. Ons in uw hoede mochten aanbevelen. Ons ook mochten laven opnieuw aan de bron van uw woord. Wilt u ons ook nog een goede dag geven? Ook als we misschien vandaag nog op weg zullen gaan om familie of vrienden te bezoeken, beveilig ons. En breng ons morgen opnieuw samen. Als uw dag weer aanbreekt. En zegen ons dan opnieuw in uw huis door uw woord en geest. Neem weg, Heere, wat ook vanmorgen niet was naar uw heilige wil. En zie ons aan en blijf ons aanzien alleen in hem, uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Amen. Psalm 72, het tweede en het vierde vers, is de slotzang van deze dienst. De bergen zullen vrede dragen. En de heuvels heilig recht, het rechtvaardig volk zal welig groeien, waar twist en wrok verdwijnt. En er zal alles door de vrede bloeien. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u leg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en met jullie allen. Amen.